Goed, welkom allemaal. Het is iets over 7:30, dus ik denk dat we kunnen beginnen. Een woord van welkom ook aan de dominee. Fijn dat u in ons midden bent om een Bijbelavond te leiden over het Bijbelboek Jona. Een boek dat veel vragen op kan roepen. Hè? Jona en de vis, hoe kan dat? Maar vooral ook de weerstand van Jona tegen de genade en barmhartigheid van God voor Nineveh. Hoe moeten we dat zien? We hopen op een mooie avond. Fijn dat u in ons midden bent. Ik wil voorstellen dat we beginnen door met elkaar te zingen van Psalm 103, vers 4. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daden getoond en trouwelijk hen geleid. Warmhartig is de Heere en zeer genadig. Schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heere is groot van goede tierenheid. Nieuws mee te delen. Bij Wijneke en Alexandra is gisteravond een dochter geboren. Neline heet ze. En het gaat heel goed met Neline en ook met Wijneke. Dus daar zullen we de Heer voor danken. Zullen we bidden? Heer, getrouwe God in de hemel. Almachtige God. Genadige en barmhartige God. We hebben gezongen van uw eigenschappen, Heer, omdat u dat waard bent. Omdat wij voor u zingen, omdat u zo vol van genade en barmhartigheid bent. Voor de mensen van Nineveh vroeger, voor Jona, maar ook voor ons, Heere, wilt u een genadig God zijn. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We bidden u, geef ons het geloof en het zicht op hem, dat we ons aan hem toe zullen vertrouwen en aan u zullen toevertrouwen. En ons ook aan uw leiding onderwerpen. We danken u dat u ons de mogelijkheid geeft van deze Bijbelavond, dat u dominee van Blijdenveen ook in ons midden hebt gebracht, om ook datgene wat hij heeft voorbereid met ons te delen vanuit het boek Jona. We bidden u voor hem, geef hem vrijmoedigheid en de leiding van uw Heilige Geest, geef dat hij het in uw kracht mag doen. We danken u dat bij Wijneke en Alexandra een gezonde dochter is geboren. Heer, dat is nooit vanzelfsprekend en in Afrika nog minder vanzelfsprekend. Maar alles is goed gegaan en daar danken we u voor, Heer. En we bidden u voor dat jonge leven. Wilt u het in genade aanzien en geven dat het ook op mag groeien tot eer van u. Heer, we danken u nu ook dat meneer Pols weer terug mocht keren uit het ziekenhuis maandag. En dat u hem zo wonderlijk door de operatie heen hebt geholpen, wilt u hem ook verder aan laten sterken. We bidden u voor mevrouw Huisman, die nog steeds in het ziekenhuis ligt. Wilt u haar bijstaan en als er mogelijk nog verdere behandelingen moeten volgen, wilt u haar dan ook een God van nabij zijn. En wees u ook ons nabij in deze avond. Geef dat wij uw zegen mogen ontvangen en uw nabijheid en uw aanwezigheid mogen ervaren. Opdat uw naam ook in deze avond de eer zal ontvangen. Dat vragen we u, niet omdat wij dat verdienen, maar uit genade, om de Heer Jezus wil alleen. Amen. Ik wil graag met jullie lezen Jona 4. Een overleg met dominee van Blijdenveen. Ik heb voor het hoofdstuk gekozen omdat het, als het ware een samenvatting geeft van het hele boek Jona. Omdat heel veel facetten uit het boek Jona ook in hoofdstuk 4 samenkomen. En ik wil dan beginnen bij hoofdstuk 3, het laatste vers, vers 10. En God zag hun werken van de Ninevieten, dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. Dat verdroot Jona met groot verdriet. En zijn toorn ontstak en hij bad tot de Heere en zei: Och Heere, was dit mijn woord niet als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voor, vluchtende naar Tarsis. Want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn ziel van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. En de Heere zei: Is uw toorn billijk ontstoken? Jona nu ging ter stad uit en zette zich tegen het oosten der stad. En hij maakte zich al daar een verdek en zat daaronder in de schaduw, totdat hij zag wat van de stad zou worden. En God de Heere beschikte een wonderboom en deed hem opschieten boven Jona, opdat er schaduw mocht zijn over zijn hoofd, om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijdde zich over de wonderboom met grote blijdschap. Maar God beschikte een worm, des andere daags in het opgaan van de dageraad, die stak de wonderboom, dat hij verdorde. En het geschiedde als de zon oprees, dat God een stille oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona, dat hij aanmächtig werd, dat hij bezweek. En hij wenste zijn ziel te mogen sterven en zei: Het is mij beter te sterven dan te leven. Toen zei God tot Jona: Is uw toorn billijk ontstoken over de wonderboom? En hij zei: Billijk is mijn toorn ontstoken, ten dode toe. En de Heere zei: Gij verschoont de wonderboom, aan welke gij niet hebt gearbeid, nog die groot gemaakt, die in één nacht werd en in één nacht verging. En ik zou die grote stad Nineveh niet verschonen, waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn, die geen onderscheid weten tussen hun rechterhand en hun linkerhand. Daartoe veel vee. Tot zover dit gedeelte. Het verloop van de avond is verder als volgt. Eerst houdt dominee van Blijdenveen zijn referaat tot ongeveer 8:30. Daarna zingen we een psalm en wordt er ondertussen gecollecteerd ter dekking van de kosten van deze avond. Daarna is er een pauze van ongeveer 20 minuten waarin u koffie en thee kunt drinken. En u heeft dan ook de gelegenheid om vragen op papier te schrijven. Hier liggen groene papiertjes en pennen. Daar kunt u vragen opschrijven en uiteraard kunt u ze na de pauze ook mondeling stellen. En dan hopen we rond 9:30, 9:45 af te ronden. Goed, dan wil ik u graag het woord geven.
Hartelijk dank voor de uitnodiging om vanavond hier te spreken. Bijzonder om vanavond door jou geïntroduceerd te worden, Karel. Toen we elkaar 9 jaar geleden op het voortgezet onderwijs leerden kennen, had ik niet gedacht, en jij net zo min, dat we ooit in dezelfde kerk samen de Heer in het ambt zouden dienen. Nog minder dat jij mij ooit zou introduceren voor een lezing. De uitnodiging was om te komen spreken op een Bijbelavond over een onderwerp dat niet zozeer in de prediking aan de orde kwam, maar wat wel onze aandacht vraagt. En ik mocht zelf kiezen. En ik heb gekozen voor het boek Jona. Ik wil in mijn inleiding in 3 punten daarbij stilstaan. Ik wil er eerst ons de vraag stellen, wat is Jona eigenlijk voor Bijbelboek? In de tweede plaats wil ik me afvragen, wie is Jona eigenlijk? Wat ontmoeten wij daar eigenlijk voor mens? En in de derde plaats stellen we de vraag, wat is nou eigenlijk het doel van het Bijbelboek Jona? Waarom is dat boek opgenomen in de Bijbel? Dus allereerst het boek Jona. Ten tweede, wie is Jona? Ten derde, wat is het doel van het boek Jona? Allereerst het boek Jona. De geschiedenis van Jona gemeente is overbekend. Stel aan iemand op straat eens de vraag, wie was Jona? En ik denk dat velen u zullen zeggen, is dat niet die man met die vis? En als ik het mijn zoontje van drie vraag, waar zal papa vanavond over lezen uit de kinderbijbel? Dan zegt hij, of Simson met die leeuw. Of Noach en de ark, dat heeft zijn voorkeur. Of Daniel in de leeuwenkuil, of Jona met die vis. U merkt al, hij heeft iets met dieren. En wellicht herkent u dat wel. Dat u ook als kind genoten hebt van die boeiende verhalen over Jona met die vis, over Jona die ongehoorzaam is. Maar mijn werkelijke belangstelling voor het boek Jona en de betekenis van dit boek is toegenomen in de tijd dat ik als student voor het vak gereformeerd pietisme het boek De Profetische Duiven van Gellius Boetius moest lezen over Jona 1 en 2. En het doel van het lezen van dat boek was om te ontdekken of die man nadere reformator of gereformeerd pietist zou zijn en welke kerkvaders hij allemaal zou citeren. Van de inhoud van het boek weet ik niet meer zoveel. De uitkomsten van het onderzoek zijn me ook niet meer helder. Maar wel is het boek Jona me toen blijven fascineren. Juist omdat deze profeet zo anders is dan de andere profeten. Omdat Jona als een mens voor ons staat, waarin ik soms ook mezelf herken. Jona is geen held, geen man zonder fouten, maar hij staat in dat profetenboek voor ons, zoals een mens werkelijk is, met al zijn vragen, met al zijn opstandigheid, met al zijn onbegrip, waarachter ten diepste ook iets van zorg voor zichzelf en zorg voor zijn volk schuil gaat. Hij staat voor ons als mens die zich aan God en zijn genade maar zo niet gewonnen geeft, en die het als mens ook vaak beter wil weten dan de Heere. Vanavond wil ik met u enkele overwegingen over dat boek Jona delen. En het zijn nadrukkelijk overwegingen. Het boek Jona is te complex om in 1 avond breed en diepgaand te bespreken. Wanneer we in de Bijbel op zoek gaan naar het Bijbelboek Jona, dan bladeren wij door de profetenboeken van het Oude Testament heen. En als we iets meer moeite doen en al bladerend hier en daar eens ook wat uit die profeten lezen, dan ontdek je al snel dat het boek Jona eigenlijk een wat vreemde eend in de bijt is van die 12 kleine profeten aan het einde van het Oude Testament. De meeste profetenboeken bevatten preken. Over de levens van de meeste profeten weten we eigenlijk weinig tot niets. We kennen hun naam, we weten soms wie hun vader was, soms ook waar ze vandaan kwamen, maar dan houdt het met onze kennis van iemand als Obadja of Micha of Nahum wel zo'n beetje op. Je zou kunnen zeggen, de persoon van die profeten gaat helemaal schuil achter de boodschap die ze brengen. De woorden die zij als boodschapper van de Heer hebben gesproken, Dat zijn de dingen die ertoe doen. Hun levensloop, wat ze bij die boodschap zelf hebben ervaren, hoe ze die boodschap zelf hebben beleefd, dat weten we niet. Maar bij het boek Jona is dat anders. Van hem kennen we slechts één preek. In het Hebreeuws 5 woorden. In het Nederlands iets meer. Nog 40 dagen en Nineveh zal worden omgekeerd. Meer weten we over de prediking van Jona niet. Maar over de gebeurtenissen in zijn leven, over zijn persoon, over de manier waarop hij die boodschap beleefd heeft, weten we des te meer. En we zullen daar straks wat beter naar kijken. Maar eerst wil ik met u nadenken over de vraag, wat is Jona nu eigenlijk voor boek? Hoe moet je dit boek lezen? En het antwoord op die vraag is eigenlijk helemaal niet zo eenvoudig. Als je let op de gebeurtenissen in dit Bijbelboek, dan staan we eigenlijk voor grote vragen waar wij met ons verstand geen raad mee weten. Eerlijk, hoe zit dat nu met die vis waardoor Jona naar binnen wordt geslokt? Een walvis heeft een heel klein keelgat, daar past een mens met geen mogelijkheid doorheen. En zulke grote vissen zwemmen er ook eigenlijk niet in de Middellandse Zee. En hoe is het mogelijk dat een mens 3 dagen lang in leven blijft in zo'n vis? Je kunt daar toch niet ademen? Je verteert daar toch? En er zijn al heel wat mensen die zich in die vis van Jona verslikt hebben. Omdat ze simpelweg uit het oog verliezen dat die vis door de Heere beschikt is. En wel door die Heere die door Jona nadrukkelijk beleden wordt als de God van de hemel en de aarde. Als de schepper van het heelal. Als de God die maar te gebieden heeft en het staat er. Als heel de schepping dan tot zijn beschikking staat, dan zal die vis dat toch ook wel kunnen. Die vis is dus de eerste vraag in het boek Jona. En dan vervolgens doemt in hoofdstuk 4 de volgende vraag voor ons op. Hoe zit dat nou met die wonderboom die in 1 dag groeit en die ook in 1 dag verdort, omdat een worm aan die wortels heeft zitten knagen? En als je dan vervolgens dit Bijbelboek ook nog eens als geheel neemt en achter elkaar doorleest, dan zijn die gebeurtenissen die elkaar in een ontzettend rap tempo opvolgen, toch eigenlijk wel een beetje veel voor een mens om allemaal in 1 keer mee te maken. De ene huiveringwekkende gebeurtenis na de andere wordt ons geschilderd. En al die verschillende overwegingen hebben verklaarders ertoe gebracht om het Bijbelboek Jona niet te zien als concrete historie, niet als geschiedenis. Je moet Jona lezen als een parabel, als een gelijkenis, als een verhaal. Een belangrijk verhaal met een hele belangrijke les, zoals ook de gelijkenis van de verloren zoon bijvoorbeeld niet echt gebeurd is, maar wel een hele belangrijke les voor ons bevat. Verhaal, niet echt gebeurd, er zit een boodschap in. Anderen gaan nog een stap verder en zeggen, je zou het Bijbelboek Jona eigenlijk moeten lezen als allegorie, als beeldspraak voor een zekere geestelijke, diepere werkelijkheid. Achter die wereld van het verhaal gaat een wereld van symbolen schuil. Ik kwam in een commentaar iets tegen van een voorbeeld. Als je Jona als allegorie wil lezen, dan zeg je Jona. Jona, dat betekent duif. En de duif is in het Oude Testament dan het symbool voor Israël. En Jona is de zoon van Amittai. Letterlijk vertaald betekent dat zoon van de waarheid, kind van de trouw. En zo is Israël kind van de trouw, zoon van de waarheid. Ze horen te leven in waarachtig vertrouwen op God. Maar ze doen het niet. En Jona's verblijf vanwege zijn ongehoorzaamheid in die vis van 3 dagen is dan symbool voor de ballingschap. En zo zou je verder kunnen gaan door achter al die gebeurtenissen in Jona een zekere geestelijke les te gaan zoeken. De vraag is echter wel of je dan recht doet aan het Bijbelboek Jona. En het is vruchtbaar voor ons vanavond om ons allereerst eens de vraag te stellen: geeft de Bijbel als geheel nu aanwijzingen hoe je dit Bijbelboek zou moeten lezen? En ik denk het wel. De eerste aanwijzing is deze. Als we letten op het begin van het hoofdstuk 1 en 3, dan lezen wij daar: en het woord van de Heere geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai. En die uitdrukking in het eerste vers van hoofdstuk 1 en in het eerste vers van hoofdstuk 3... is een uitdrukking die we bij de profeten telkens opnieuw tegenkomen. Bij de andere kleine profeten, maar ook bij bijvoorbeeld de profeten Elia en Elisa. Ook bij hen staat er: en het woord van de Heere geschiedde tot. Waarbij het opvallend is dat wij bijvoorbeeld bij die profeten Elia en Elisa niet alleen iets weten over hun verkondiging, over hun preken, maar ook iets weten over hun levensloop, de dingen die ze hebben meegemaakt. Het begin van Jona zet ons dus op het sporen van die concrete, historische profeten. Het tweede aspect wat onze aandacht vraagt is deze: dat wij Jona, de zoon van Amittai, nog een keer in de Bijbel tegenkomen. In een boek wat zonder meer geschiedenisboek is. In 2 Koningen 14 lezen we dat Jona de zoon is van Amittai uit Gathhefer. Dat hij een knecht is van de Heere die het woord van God verkondigen moet aan Jerobeam, de koning van Israël. En daarmee wordt Jona dus nadrukkelijk geplaatst in een historisch kader. Hij heeft geleefd in de tijd van Jerobeam, een koning die koning werd rond 786 voor Christus. Een derde overweging, en ik vind dat een hele belangrijke, is als je kijkt naar de manier waarop de Heere Jezus tijdens zijn leven op aarde gesproken heeft over Jona. We lezen daarover in Matthäus 12. Dat is dat hoofdstuk waar de fariseeërs en de schriftgeleerden Jezus verwerpen. Ze komen dan tot de uitspraak dat Jezus die wonderen en die tekenen doet door Beelzebul, door de duivel. En ze vragen dan aan Jezus nogmaals een teken: geef ons een teken, toon u uw bevoegdheid is, uw gezag. En Jezus, die al zo vaak verteld heeft dat hij gezonden is door de Vader, weigert dat teken. En hij zegt tegen hen: aan u zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het ingewand van de vis. En zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten zijn in het hart van de aarde. Daar zit een gedachte in, zoals iedereen gedacht heeft bij Jona toen hij overboord ging en in die vis belandde. Nu is het afgelopen, zo zal iedereen dat denken van de Zoon des Mensen. Maar na die 3 dagen, na die 3 nachten, begint God opnieuw. En de Heer Jezus zegt daar nog iets heel belangrijks. En de mannen van Nineveh zullen opstaan in de dag van het oordeel tegen dit geslacht. En dan bedoelt de Heer Jezus dat geslacht van fariseeërs en schriftgeleerden wat voor hem staat en wat niet geloven wil. Zij zullen opstaan en zij zullen dit geslacht veroordelen. Want zij hebben zich op die preek van Jona in Nineveh bekeerd, maar dit geslacht dat mijn preken hoort, heeft zich niet bekeerd. En meer dan Jona is hier. Je merkt dus dat de Heer Jezus die geschiedenis van Jona in die vis voluit neemt als iets wat werkelijk gebeurd is. En dat de Heer Jezus zich ook concreet voorstelt dat straks in de dag van het oordeel die mannen van Nineveh zullen opstaan. Ze hebben geleefd, ze hebben zich bekeerd en ze zullen straks tegen die fariseeërs getuigen. En als ik deze aanwijzingen dan wat overweeg, gemeente, dan geloof ik dat wij het Bijbelboek Jona moeten lezen als geschiedenis, als concrete historische werkelijkheid. En dan niet als geschiedenisboek waarin ons alleen maar wat feiten worden meegedeeld over het leven van iemand, maar als geschiedenis waardoor de Heere ons iets leren wil. Als geschiedenis waarin de hand van de Heere zichtbaar wordt. En je zou kunnen zeggen, de boodschap van Jona komt niet zozeer naar ons toe door zijn preken, door de dingen die hij gezegd heeft, maar de boodschap van het boek Jona komt tot ons door zijn levensgeschiedenis, door zijn levenswandel en door de hand van de Heere die daarin zichtbaar wordt. En dat brengt ons bij de vraag, wie is Jona eigenlijk? De Bijbel stelt Jona aan ons voor als de zoon van Amittai. Hij is afkomstig uit Gathhefer, een dorpje in het stamgebied van Zebulon, een klein eindje ten noorden van Nazareth. We bevinden ons dus in het uiterste noorden van het tienstammenrijk Israël. In 2 Koningen 14 laat ons dan zien dat Jona Gods knecht is. Hij is een profeet van God geweest. En die aanduiding schaart Jona dan in de rij van mannen als Job en Mozes, die door de Heer op dezelfde manier worden aangeduid. Ze zijn Gods knechten. Jona is blijkbaar iemand die de Heer kent en die door de Heer in dienst is genomen, die namens de Heer mag spreken tot het volk en tot de koning. Tegelijk laat 2 Koningen 14 ons ook zien dat Jona leeft in de tijd van Jerobeam de Tweede. Een koning die regeerde van 786 voor Christus tot halfweg die 8e eeuw. Vanuit buitenbijbelse bronnen weten we dat deze koning een van de machtigste koningen van Israël geweest is. De volkeren rondom Israël hielden in die tijd geducht rekening met die koning van Israël. En Jona heeft in die macht en de welvaart van dat koninkrijk een belangrijke rol gespeeld. Hij is de profeet die de koning het woord van de Heere heeft verkondigd. En je ziet hem staan in het paleis voor de troon van Jerobeam als hij het zegt, uwe majesteit zal het gebied van Hamat tot aan de zee, tot aan de vlakte, weer heroveren. Uw koninkrijk zal de oude glorie, de oude luister weer krijgen, zoals bij David en bij Salomo. En deze boodschap zal door koning Jerobeam met vreugde zijn ontvangen. Zulke mooie dingen zeiden de profeten meestal niet tegen hem. Want Jerobeam was een koning die deed wat kwaad was in de ogen van de Heere. Hij volgde de zonden van zijn voorvader, Jerobeam de Eerste. Hij diende de afgoden. En de profeten Amos en Hosea, die in dezelfde tijd als Jona geleefd hebben, hebben het oordeel verkondigd, de dreigende ondergang van Israël, hebben concreet over de zonde gesproken en die zonde ook aangewezen. En dan is daar ineens die profeet Jona die met zo'n mooie boodschap van de Heere komt. Je zult dat koninkrijk uitbreiden. Iets van die oude glorie zal worden hersteld. We ontmoeten Jona dus als een profeet van de Heere. Maar dominee Overduin typeert Jona dan als een verwende profeet. En dat is die bekende dominee Overduin die ook dat boek heeft geschreven, Hel en Hemel van Dachau. Gereformeerd predikant uit de vorige eeuw. Dominee Overduin zegt, Jona is eigenlijk wel een beetje een verwende profeet. Een man die leeft onder die hoogconjunctuur van welvaart onder Jerobeam de Tweede. Hij was een van de machtigste vorsten die het tienstammenrijk gekend heeft. En Jona is eigenlijk een man die wel te porren is voor een eervolle opdracht. Voor een mooie boodschap in Israël. Maar die tegelijkertijd liever een ander het vuile werk laat opknappen. Het gevaarlijke en het moeilijke werk, die moeilijke en lastige opdrachten, die liggen Jona eigenlijk niet zo. Overduin zegt het een beetje scherp. Hij zegt, Jona is dus geen valse profeet die zelf wat verzint om bij zijn hoorders in het gevlei te komen. Hij is een ware profeet die zich gedraagt als een ezel, die met wat lekker voer voor de bek hard loopt. Maar met een zware last gaat hij liggen en alleen door flink wat ransel is hij weer aan het lopen te krijgen. Maar je moet niet vragen hoe. We zullen in het vervolg zien of Overduin hier te scherp is. Want Jona krijgt, zo lezen we in Jona 1, een opdracht van de Heere. Jona, hij moet zijn koffers gaan pakken, hij moet op reis. De Heere geeft aan Jona het bevel om te gaan preken in Nineveh. De zonden van Nineveh zijn opgeklommen voor het aangezicht van de Heere. De Heere zegt eigenlijk, Jona, de maat is vol, ik heb er genoeg van. Ga naar Nineveh en ga ze daar het oordeel aanzeggen. Preek tegen hen. En dan zou je verwachten dat Jona als een gehoorzame profeet zijn koffers pakt. En de deuren van zijn huis achter zich dicht trekt. En dat hij gehoorzaam aan het woord van de Heere op reis gaat naar Nineveh. En het begin is veelbelovend. Jona pakt inderdaad zijn koffers. Jona trekt de deuren van zijn huis achter zich dicht. Maar Jona gaat niet naar Nineveh. In plaats van op weg te gaan naar het oosten, naar het noordoosten, naar die grote stad Nineveh, daalt Jona af naar het zuidwesten, naar de kust, naar de havenplaats Jafo, Joppe. En daar vindt hij een schip dat hem naar Tarsis kan brengen. En bij die stad Tarsis moet je dan niet denken aan die stad waar Paulus vandaan kwam, maar we moeten daar vermoedelijk denken aan een stad aan de westkust van Spanje. En dat is in die tijd zo'n beetje het einde van de aarde geweest. Vanaf de costa's van Spanje keek je uit over de zee en voor zover je kijken kon was er water. En als je dagen die zee opvoerde, dan kwam je geen land tegen. En naar dat uiterste van de aarde gaat Jona op reis. De Heere roept om te gaan naar het oosten. En Jona antwoordt en hij gaat naar het westen. De andere kant op. Je zou kunnen zeggen, duidelijker kun je niet laten merken dat je in die opdracht van de Heere geen zin hebt. Jona vlucht weg. Weg, zo zegt de Bijbel, weg van het aangezicht van de Heere. En kan dat dan? Kun je de Heere ergens ontlopen? Jona meent van wel. Hij daalt af. En het is opvallend, in het Hebreeuws wordt hier voor afdalen een woord gebruikt wat je in het Spreukenboek bijvoorbeeld ook tegenkomt als het gaat over de weg van de zonde. Dat is de weg waarop je afdaalt. En ik geloof dat bij dat afdalen van Jona niet alleen het letterlijke afdalen door ons gezien mag worden, maar ook inderdaad dat Jona zich hier op de weg van de zonde begeeft. Een weg die in het Spreukenboek eindigt in de duisternis. En zo eindigt het bij Jona ook. Want hij daalt af als een ongehoorzame. En dan gaat dat licht van Gods vriendelijk aangezicht langzaam uit. Dan wordt het donker. Jona vlucht dus. En waarom? Waarom gaat Jona nu weg? Waarom gaat Jona op de vlucht? Waarom gaat Jona daar aan de costa's in Spanje een nieuw bestaan opbouwen? Jona zegt het niet. Maar als we zo tussen de regels doorlezen, gemeente, dan komen we daar langzaam wel achter. Allereerst heeft Jona geen zin om dat eind op reis te gaan. Hij moet weg uit het veilige Israël, op weg naar de stad van de vijand. Naar vijanden die niet bepaald zachtzinnig zijn, en dat heeft Israël in het verleden een paar keer gemerkt. Nineveh was wreed, was hard. En Jona heeft eigenlijk ook geen zin om die mooie positie aan het hof van Jerobeam de Tweede op te geven. Die positie van eer, want Jerobeam was blij met hem. Om die positie op te geven en daar in Nineveh naar het hol van de leeuw te gaan. Om daar overladen te worden met spot. Het kan hem zijn leven kosten. En daar heeft hij geen zin in. Daar komt nog bij dat Jona bedenkt dat die oordeelsprediking van hem daar in Nineveh wel eens iets zou kunnen uitwerken. De Heere stuurt hem niet voor niets naar die stad toe. De Heere zal met die oordeelsprediking ongetwijfeld een bedoeling hebben. Stel je nou voor dat die preek daar in Nineveh het hart raakt. En Jona weet wel, als de Heere daar iets van bekering bespeurt, iets van berouw en van schuldbelijdenis en van een roepen tot God, dat de Heere zich dan betoont als een barmhartig God, een genadig God. Jona weet het wel, wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Zo zegt hij het ook in hoofdstuk 4. Ik weet dat u een genadig en dat u een barmhartig God bent. En daarom wil hij niet. Want als Nineve niet wordt verwoest, dan blijft die stad voor Israël een bedreiging. En Jona is niet blind, gemeente. Jona kent het onrecht in Israël wel. En Jona weet wel dat ondanks alle welvaart, ondanks alle zegen die God gegeven heeft, Israël zich niet bekeerd heeft. Ze dienen de Heere misschien wel met de lippen, maar de afgodenbeelden staan er ook nog steeds. En Jona weet ook dat God rechtvaardig is. Dat God die zonde kan straffen en als Nineve blijft bestaan, dat die stad wel eens het middel zou kunnen zijn in Gods hand om Israël te brengen onder het oordeel. En denk je dat nou eens in? Als Nineve gespaard blijft en Jona keert terug in Israël, dan heeft hij zijn eer bij Jerobeam wel verspeeld. Wat moest je daar in het hol van de leeuw? Ze waarschuwen? Nee, ze zien hem terugkomen. En zo merken we dat Jona zijn redenen wel gehad hebben. Persoonlijke redenen, hij heeft er geen zin in. Het kan hem zijn leven kosten, het kan hem zijn eer kosten. Maar er zit ook iets van nationalistische zorg in. Zorg om het volk. Als die stad blijft bestaan, is die stad een bedreiging. En daar heeft hij zichzelf niet voor over en daar heeft hij dat volk niet voor over. Laat Nineve maar verwoest worden. En Jona weigert. Jona vlucht weg. En dan lezen we in vers 4 van hoofdstuk 1, maar de Heere. En dat is een hele kenmerkende zin voor het Bijbelboek Jona. Je komt dit maar telkens opnieuw tegen in hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 4, maar eigenlijk ook in die twee tussenliggende hoofdstukken. Het boek Jona is een voortdurende heen en weer beweging tussen de Heere en tussen Jona. De Heere zet de eerste stap, de eerste zet. De Heere roept Jona. En dan lees je in vers 3 van hoofdstuk 1, maar Jona. Jona doet een tegenzet. En dan in vers 4 zeggen we het, maar de Heere. De Heere zet opnieuw een schaakstuk, volgende stap. En die reactie van de Heere is een storm. De Heere laat Jona, die dienstweigeraar, maar zo niet gaan. Hij laat de deserteur niet los. Dat is eigenlijk onbegrijpelijk, gemeente, als je bedenkt wie de Heere is. Dat God een God is die uit de stenen kinderen voor Abraham verwekken kan. God hoeft met eerbied gesproken met de vingers te knippen. En er staan 10 gewillige profeten klaar die wel naar Nineve toe willen. God heeft Jona toch niet nodig. Maar God wil Jona hebben. En God heeft zijn hart en zijn zinnen op Jona gezet. Jona zal gaan. Ook al spartelt Jona nog zo hard tegen. De Heere gaat hem vastzetten. En de Heere werpt een hevige wind op het water. En dan gaat het waaien en die golven die zwepen op. En die bemanning in dat schip dat siddert. Ze voelen wel aan dat die storm die in alle hevigheid opsteekt iets ongewoons is. En ze roepen hun goden aan, ze schreeuwen in doodsnood om hulp. En Jona? Hij slaapt. Hij is afgedaald in het ruim van het schip en hij is daar in slaap gevallen. En terwijl het schip kraakt en kreunt in al zijn voegen, terwijl die bemanning in doodsnood tot hun goden roept, ligt Jona rustig te slapen. Tot daar ineens die kapitein beneden verschijnt, die in verbazing, misschien is het beter om te zeggen, die in verbijstering uitroept. Wat is uw hartslapende? Sta op! Roep tot uw God. Misschien zal hij ons verlossen. Sta op. Die woorden moeten Jona als een mokerslag getroffen hebben. Dat waren de eerste woorden die God tot Jona sprak. Sta op! Ga naar Nineve. Terwijl hij rustig ligt te slapen in die vliegende storm, klinken die woorden opnieuw in zijn oren. Sta op! En Jona staat op. Maar tot bidden komt hij niet. Hij is op de vlucht voor het aangezicht van de Heere en die vlucht zet zichzelf hier op dat schip voort. Hij bidt niet. Zwijgzaam blijft hij erbij staan. En de bemanning die in die storm iets bespeurd heeft van het oordeel van de goden, gaan het lot werpen. De goden moeten nu maar aanwijzen waarom dit gebeurt. Wie hier de schuldige is. En dan valt het lot op Jona. En dan? Buigt Jona zijn knieën? Roept hij tot God? Vinden we dan de belijdenis, Heere, ik zit er helemaal naast in mijn leven. Heere, vergeef het me toch, Heere. Ik ben nu bereid om naar Nineveh toe te gaan, spaar me. Nee, niks daarvan, gemeente. Als de bemanning Jona vragend aan, kijk Jona, wat is er gebeurd? Vertel het eens, dan klinken er hele grote woorden. Dan zegt Jona, ik ben een Hebreër en ik dien de God van de hemel en de aarde die het zee en het droge gemaakt heeft. En de schrik slaat die scheepsbemanning om het hart. Hoe kun je vluchten voor een God die niet een of andere lokale God is van het heidendom, die maar beperkte macht heeft? Hoe kun je vluchten voor de God die hemel en aarde, zee en droge gemaakt heeft? Zo'n God kun je toch niet ontlopen? Maar proeven we ook dat die hele grote woorden van Jona wel woorden zijn die hij uitspreekt, omdat hij ze misschien wel van kinds af aan zo geleerd heeft. Maar dat dat nou niet is waar Jona uit leeft. Hij zegt het wel. Ik ben een Hebreër. En ik dien de God van de hemel en de aarde die de zee en die het droge gemaakt heeft. Maar hij trekt daar voor zijn eigen leven geen consequentie uit. Hij blijft overeind staan. Hij probeert God te ontlopen. Hij blijft zwijgen. En als dan die bemanning vraagt, ja, maar wat moeten we nu? En dan heeft Jona wel een oplossing. Gooi me maar overboord, zegt hij. Dan zal de zee stil worden. En daar zit iets dubbels in. Aan de ene kant kun je zeggen, het is edelmoedigheid van Jona. Jona die beseft wel, als het zo doorgaat, dan zal dit schip met man en muis vergaan. En Jona heeft die bemanning er niet voor over. Het is ter slot van rekening zijn eigen schuld. Gooi mij maar overboord. En tegelijkertijd, gemeente, ik mis hier gebed. Ik mis hier schuldbelijdenis voor het aangezicht van de Heere. Hij belijdt zijn schuld wel aan die bemanning. Maar hij buigt zijn knieën niet. Liever sterft hij dan dat hij buigt. Liever sterft hij dan dat God hem naar Nineveh zendt. Maar de Heere laat Jona niet los, gemeente. Als Jona uiteindelijk dan toch overboord gaat, dan lezen we aan het slot van hoofdstuk 1. En de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. En daar zit hij. De golven stromen over hem heen. Het wier zit om zijn hoofd gebonden. En daar in dat ingewand van de vis komt Jona tot zichzelf. En daar beseft hij het. Het is Gods oordeel dat hier over mij heen gaat. En dan lezen we die bemoedigende woorden. Hij bidt. Hij die voor God op de vlucht was, gaat God weer zoeken. Hij die dacht, en dan bedoel ik het heel eerbiedig, hij die dacht het met God helemaal gehad te hebben. Zo hoefde het niet. Hij voelt en merkt in zijn hart en in zijn leven een intens en diep heimwee naar God. En naar het altaar van de verzoening. En naar de tempel. En naar het aangezicht van God. En daar in die vis buigt Jona zijn knieën. En gaat hij zijn nood aan de Heere klagen. Hij gaat zich wenden tot God. En dan zien we iets van bekering. Van schuldbelijdenis. En van hopen. Van vertrouwen op God en op Gods genade. En tegelijk, je mist toch ook hier wel weer iets in. Dan moet je voorzichtig zijn. Maar toch. Wat ik eigenlijk een beetje mis in dit gebed van Jona is dit. Die hartelijke bereidheid om vanaf nu de wil van de Heere te gaan volgen. De hartelijke bereidheid om vanaf nu te gehoorzamen. De hartelijke bewogenheid dat de barmhartigheid en de redding van God nu ook die heidenen in Nineveh zal toevallen. De vraag die aan het einde van hoofdstuk 2 een beetje blijft hangen is deze. Is Jona het nu eens met die weg van de Heer? Is Jona het nu eens met die roeping van God om naar Nineveh te gaan? Dominee Westering meent in zijn uitleg van het boek van Jona van wel. Dominee Overduin houdt zijn aarzeling. En ik val hem daar eigenlijk wel in bij. Want het is waar, aan het begin van hoofdstuk 3 klinkt de roeping opnieuw. Jona wordt opnieuw door de Heere geroepen om te gaan preken in Nineveh. En de Heere meldt er nu uitdrukkelijk bij dat Jona niet met zijn eigen boodschap moet gaan lopen, maar dat hij spreken moet wat de Heere hem zegt. Je kunt hier trouwens een prachtige lijn trekken naar de prediking. Wat is nu verkondiging van het woord? Wat is spreken? Is dat ten diepste niet dit, dat we het woord van de Heere brengen? Niet onze mening, niet onze gedachten, maar Gods woord? Maar Jona wordt hier opnieuw geroepen. Hij moet gaan preken. En dat begrijpen we eigenlijk niet. Ik kan die weg van de Heere daarin niet volgen, gemeente. Want eerlijk, zou u deze deserteur weer in dienst genomen hebben? Ik in ieder geval niet. En daarin lijk ik dan wel weer een beetje op Jona, die de genade van God eigenlijk ook niet aan een ander gunt. Zeker niet als die ander een vijand is. En zo gaat Jona op weg, overeenkomstig het woord van de Heere, zegt hoofdstuk 3, hij gehoorzaamt. Maar de vraag is wel, gemeente, had Jona nog een andere keus? Elke stap die Jona doet de andere kant op, is een stap waarbij de Heere hem schaakmat zet. Jona kan toch geen andere kant meer op? En je kunt dat met dominee Westerink mee positief duiden, dat Jona van harte gegaan is en gezongen heeft: mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en tot uw dienst bereid. Je kunt ook met dominee Overduin hier je aarzeling nog wat houden. Is Jona wel echt van harte bereid? Of gaat hij omdat hij geen andere keus heeft? En gezien het vervolg neig ik een beetje naar die gedachte. Want Jona gaat en ernstig klinken die woorden door de straten van Nineveh: nog 40 dagen en Nineveh zal worden omgekeerd. Stel je voor, zegt dominee Overduin, dat een dag lang hier voortdurend door de radio die boodschap klonk: nog 40 dagen en Nederland zal worden omgekeerd. Zo'n boodschap die een dag lang voortdurend uit de speakers klinkt van onze radio, zou veel luguberder zijn dan dat een dag lang het luchtalarm loeit. En die preek van Jona treft doel. De mensen daar in Nineveh schrikken wakker. Ze vragen niet aan Jona: wat denk je wel, laat maar eens zien wie jou gezonden heeft, toon je bevoegdheid maar eens. Ze halen ook hun schouders niet op en zeggen: dat is bangmakerij van de vijand. Het is een Israëliet, dat zie je toch zo. Nee, ze worden geraakt. En ze gaan zich bekeren. De man van de straat, de groot grondbezitter, tot in het koninklijk paleis toe, dringen de woorden van Jona door en maken ze de mensen wakker. Ze gaan zich bekeren. De kinderen, de ouden van dagen, klein en groot, ze trekken het rouwgewaad aan, ze gaan in de as zitten en ze gaan roepen tot God. Wie weet, hij mocht zich wenden. Wie weet, is God ons genadig? En Jona merkt die verandering. Jona ziet die tranen. En Jona ziet die as. En Jona ziet dat rouwgewaad. En genade maakt gunnen, zeggen wij. En je zou verwachten dat Jona er hartstikke blij van wordt. Een stad die zich bekeert. Er is geen dominee die ooit zoveel vrucht op zijn preek heeft gezien als Jona. En Jona wordt boos. Opstandig. Hij gaat de stad uit en hij gooit de Heer al zijn opstandigheid voor de voeten. En hij zegt het tegen de Heer: en ik wist wel dat dit gebeuren zou. En ik kende uw barmhartigheid en ik kende uw genade wel. En ik wist wel dat u rijk bent aan geduld en aan goedertierenheid. En ik weet ook wel dat als een mens tot u gaat roepen, dat u zo'n mens hoort. En dat was nou precies de reden, heren, dat ik niet naar Nineveh wilde. En laat me nou maar sterven. Wat zo in uw dienst staan. Ik heb er geen zin meer in. En je schrikt eigenlijk van die huiveringwekkende woorden. En je denkt, Jona, hoe durf je? Hoe kun je? Maar de Heere schrikt niet. De Heere weet wat hij van zijn maaksel verwachten kan. En de Heere kent Jona wel. De Heere stelt Jona een tegenvraag. Jona, ben je nou terecht boos? En Jona zwijgt. En Jona gaat buiten de stad op een helling zitten. Onder een afdak. En Jona gaat zitten wachten. Jona gaat zitten hopen dat dat oordeel van de Heere toch nog een keer komen zal. En de Heere die ziet Jona daar zitten. En de Heere gaat nog een keer naar Jona toe. Hij gaat Jona onderwijs geven. Hij laat een wonderboom groeien. Als Jona dan op die vraag niet gaat spreken, dan zal de Heere het hem eens zichtbaar laten zien. Er groeit in één dag een wonderboom. En als Jona wakker wordt, hij is als een kind zo blij. Hij kan in de schaduw zitten. Niet meer de hele dag last van die verzengende hete zon. En de volgende dag is de boom verdord. Een worm heeft de wortel doorgeknaagd. En een verzengende oostenwind doet de rest. En Jona is boos. Teleurgesteld. Opstandig. Heel zijn leven gaat helemaal niet zoals hij dat graag zou zien. En zoals hij dat graag zou willen. God gaat zijn eigen gang maar. En Jona, daar wordt niet meer naar geluisterd. Was ik maar dood, zegt hij. Sterven is beter dan leven. Dan spreekt de Heer opnieuw. Maar de Heer, zie je die tegenzet weer? Ben je nou terecht boos, Jona? Ja, natuurlijk is Jona terecht boos. En dan spreekt de Heer, Jona, jij bent blij om die boom die in één dag groeit. Je hebt er niks voor gedaan. En je bent woest als die boom verdord is. Je hebt er niks voor gedaan. En als Nineveh ondergaat, waar ik zoveel werk aan heb gehad, dat raakt mij. En als Nineveh zich bekeert, met die 120.000 mensen die het verschil tussen hun linker en hun rechterhand niet weten, dat zijn vermoedelijk de kinderen geweest. Zou ik dan niet blij zijn als ik die stad kan sparen, als ik die stad niet hoef onder te laten gaan? Wie mij aanroept in de nood, Jona, die vindt mijn gunst oneindig groot. En Jona, gemeente. We weten het niet. Het boek sluit af. De Heere heeft het laatste woord. En we kunnen met dominee Westerink het boek afmaken en zeggen, Jona zwijgt. Het laatste woord is inderdaad aan de Heere. En dat is bij deze profeet helemaal niet zo vanzelfsprekend. Dat de Heer het laatste woord krijgt. En bij wie wel? En zou Jona nu bij die laatste woorden van de Heer, dat hij die stad zou verschonen, dat hij die stad zou sparen, niet eens aan zichzelf gedacht hebben, hoe hij het strand opkroop toen de vis hem had uitgespuwd? Jona wist toch van de barmhartigheid van God. En Jona ziet nu toch, nu hij op die berghelling bij Nineveh zit, hoe barmhartig de Heere werkelijk is. Het zou waar kunnen zijn, gemeente, dat Jona inderdaad er berouwvol en schaamtevol het zwijgen toe heeft gedaan. We weten het niet. Maar het is in ieder geval wel de les die de Heere ons wil leren. Het derde punt, het doel van het boek Jona. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen, is dat wat in het boek Jona voortdurend wordt onderstreept. Dat de Heere een barmhartig en een genadig God is. Dat wordt zichtbaar in het behoud van die scheepsbemanning. Dat wordt zichtbaar in het behoud van de stad Nineveh. Maar dat wordt wel heel scherp zichtbaar in het leven van Jona. Want de Heere laat Jona niet los. De Heere worstelt net zo lang met Jona, tot Jona zich gewonnen geeft. De oud-testamenticus Gerhard von Raad stelt: God is glorified, not through his ambassador, but in spite of his ambassador's complete refusal. God is hier verheerlijkt, niet door zijn knecht, maar ondanks dat complete weigeren, dat complete deserteren van zijn knecht. En zou het juist niet vanwege die grote barmhartigheid van de Heere zijn, dat Israël dit boek Jona leest op grote verzoendag? Je zou op zondag Leviticus 16 verwachten, waar het gaat over grote verzondag. Je zou de boetpsalmen verwachten, op psalm 40. Maar Israël leest het boek Jona. Want als ergens in de Bijbel zichtbaar wordt dat God een genadig en een barmhartig God is, dat God er alles aan doet om een zondaar te behouden, dan is het wel hier bij Jona. Bij Gods knecht, die het met de Heere niet eens is. En dan zie ik eigenlijk vanavond mezelf staan. Dan kijken we vanavond eigenlijk in de spiegel. Dan kijken we vanavond toch eigenlijk recht in ons eigen hart. Waar de opstand kan opborrelen als de Heere met ons een andere weg gaat dan dat wij zo graag zouden zien. En het is genade als het anders is. En tegelijkertijd, te midden van al die opstand van ons, laat de Heer het ons zien dat Hij barmhartig is. Veel barmhartiger dan wij ooit kunnen bedenken. En dat is een bemoediging. De Heer weet wat maaksel wij zijn. Hij kent ons. Maar juist die dingen zijn voor God geen verhindering om ons in genade aan te nemen. En Nineveh zegt: wie weet, God mocht zich wenden. En wij mogen zeggen: wij weten dat God zich wendt en dat Hij in Christus Jezus zijn genade bewijst aan een ieder die Hem zoekt. Tot slot wil ik u nog wijzen op een pastorale les die ik via dominee Overduin van de theoloog Karel Hendrik Miskotte leerde. En dat is deze les: dat een mens meer kan schijnen dan hij in werkelijkheid is. En dat een mens in werkelijkheid meer kan zijn dan hij lijkt. En dat zie je bij Jona. Jona lijkt zoveel als hij geroepen wordt. Een ware profeet van de Heere. Iemand die als God hem roept klaarstaat en ook gaat. Maar wat is de werkelijkheid? Als de Heere Jona roept om iets te doen waar Jona geen zin in heeft, dan ontmoeten we een verwende deserteur, een wegloper. Een man die zijn leven niet laat sporen met zijn belijdenis. En we zouden hem zomaar hebben afgeschreven. Zo een zal wel geen genade kennen. Als een van uw kerkraadsleden of als ik zo met mijn ambt zou omgaan, dan zou de kans wel gesloten worden. Dan zouden we hem buiten de kerk zetten. Zo een hoeven we niet. En toch is Jona, gemeente, meer dan hij lijkt. En dat zie je in die buik van de vis. Waar wij Jona afschrijven en zeggen: Jona, het is niks met hem. Dan ontdek je in de buik van de vis dat er toch diep in het hart van Jona het heimwee, het verlangen leeft naar de Heer. Het breekt niet door. Maar heel voorzichtig, heel minimaal is er in het leven van Jona iets zichtbaar van bekering, van geloof, van vertrouwen, van het heimwee naar God. Het blijft sluimeren achter die opstand. Het blijft sluimeren achter alles wat Jona zegt en denkt en doet. En toch is het er. En laten we die les dan ook uit Jona leren. De les om voorzichtig te zijn in het beoordelen van anderen. Laat het oordeel van de liefde maar heersen. Dat is geen oordeel dat alles met de mantel van de liefde bedekt. Maar dat is het oordeel dat het woord van de Heer als richtsnoer heeft. En dat de genade van God aan een ander gunt. Hierbij wilde ik het laten.
De microfoon wel aan jou geven.
Ja, bedankt. Stel voor dat we zingen op Psalm 145 vers 3. En dat er dan ondertussen een collecte is. Dan is het nu pauze tot ongeveer 9 uur. En vergeet u niet om uw vragen op te schrijven of te bedenken.
Ik heb hier 4 vragen. Dus ik ga ervan uit dat u een hele mondige gemeente bent. Dat u de vragen niet schriftelijk stelt, maar mondeling. Ik heb die 4 vragen in een niet op volgorde van binnenkomst. Ik weet niet eens op welke volgorde ze zijn binnengekomen. Maar ik heb er een zekere logische orde in aangebracht. De eerste vraag is deze. Wie heeft het boek Jona geschreven? Als Jona het zelf is, heeft hij misschien heel bewust geëindigd met Gods laatste woord. De Bijbel vertelt ons niet wie het Bijbelboek Jona geschreven heeft. Net als dat we dat bij andere profeten ook vaak niet weten. We weten dat Jeremia gebruik gemaakt heeft van een schrijver. Jeremia dicteerde zijn profetie aan Baruch. En Baruch heeft ze opgeschreven. Het kan dus zo zijn dat ook de andere profeten gebruik hebben gemaakt van een goede bekende, een goede vriend of een schrijver die hun woorden heeft opgeschreven. En je kunt je dat voorstellen bij een profeet die schaapherder geweest was. Is dat Amos niet? Amos, hè? Dat Amos inderdaad gebruik heeft gemaakt van een schrijver. De vraag is of hij zelf heeft kunnen schrijven. Het boek Jona geeft zelf geen aanwijzing. Iemand als Dominee Westerink zegt, Jona heeft zelf dat boek geschreven. En als Jona dat zelf geschreven heeft, denk ik ook dat Jona inderdaad heel bewust aan dat einde God het laatste woord heeft gelaten. En dat je het Bijbelboek ook af kunt maken, zoals Dominee Westerink dat doet, door te zeggen, Jona heeft beschaamd gebogen. Maar met zekerheid kunnen we het niet vaststellen. Ik zei straks wel in de pauze, wat je bijvoorbeeld ziet bij hoofdstuk 2, het gebed van Jona, dat dat wel een gebed geweest is wat Jona uiteindelijk, nadat hij uit die vis verlost is, in zijn uiteindelijke vorm heeft geschreven. In het Hebreeuws is Jona 2 een juweeltje. Maar ik weet zeker dat een man in doodsnood zo niet bidt. Dan kies je niet zo met zorg je woorden, niet zo met zorg je zinsbouw als Jona in hoofdstuk 2 gedaan heeft. Dat doet niks af aan het feit dat Jona 2 een hele betrouwbare weergave is van de beleving van Jona in die vis. Jona geeft dat uiteindelijk dan zijn vorm. Ik hoop dat ik die vraag zo voldoende beantwoord heb. Of is er iemand die daar nog een vraag aan toe wil voegen van deze aard? U blijft stil. Of toch iemand? De volgende vraag. Wat geloofden de Nineviten voordat ze zich bekeerden? Kenden zij de God van Israël? De Nineviten behoorden bij het Assyrische Rijk en dienden de afgoden. Dat waren er meer dan één. Ze hadden verschillende goden. En dat zijn de goden waarvoor zij zich hebben neergebogen. Er zijn geen aanwijzingen dat Nineveh de God van Israël diende. En we weten dat de Heere Abraham geroepen heeft, het volk van Israël heeft afgezonderd. Aan hen heeft hij zijn woorden en zijn wetten bekendgemaakt. Terwijl eigenlijk de andere volkeren in het heidendom in de duisternis rondlopen. Ze hebben vermoedelijk wel het een en ander geweten van de God van Israël. Het Assyrische Rijk heeft voor de komst van Jeroboam de Tweede, dus voordat Jeroboam de Tweede aan de macht kwam, wel verschillende keren in Israël al huis gehouden. En je kunt denken aan het koninkrijk van David, het koninkrijk van Salomo, grote koninkrijken waar ook Assyrië geducht rekening mee moest houden. Dus men kende elkaar en men wist ook van elkaar soms wel wat men geloofde. Maar ze hebben weinig geweten. En het wonder is juist dat ze met dat weinige wat ze wisten, op die prediking van Jona zich hebben bekeerd en zegt, wie weet, God mocht zich wenden. Het is allemaal heel erg onzeker. Terwijl je van iemand die de God van Israël kent zou zeggen, niet wie weet, maar hij zal zich wenden. Ja. Twee wat meer feitelijke vragen. er zijn ook twee vragen die wat meer richting toepassing gaan. Vraag 1 is deze. Wat doe je aan zo'n Jona-houding als je zo weinig gunning hebt? Je zou je kunnen afvragen voor de spiegel: ken ik de Heer? Weet ik van Gods barmhartigheid? Weet ik wie ik zelf ben? Maar wat doe je concreet aan zo'n Jona-houding, zo weinig gunning? Ik denk aan de voeten van Christus gaan zitten. En aan de voeten van Christus gaan luisteren naar het onderwijs wat Hij geeft. En wie aan de voeten van Christus gaat zitten, wie Christus in de ogen ziet, wordt gunnend. Ik denk ook dat dat het probleem is met Jona. Jona heeft zo zijn eigen gedachten. En dat zijn gedachten die op zichzelf, denk ik, voor het hele volk Israël wel gegolden hebben. De gedachte van: wij zijn het volk van het verbond. God heeft ons uitgekozen. Wij kennen de Heere, wij dienen de Heere. Je zou bijna kunnen zeggen: het is een wat zelfverzekerde houding. Men voelt zich beter, hoger dan de andere volken. En dat Jona als zodanig ook op een heel uniek figuur is bij de profeten. Als je die andere profeten hebt, bijvoorbeeld Obadja, dat is een profeet die ontzettende moeilijke dingen moet zeggen over het volk Edom. De nakomelingen van Esau. Hij moet een hele scherpe preek gaan houden. Edom zal worden verwoest, in stukken gehouden. Maar Obadja mocht die preek vrolijk houden terwijl hij in Israël bleef. Obadja zegt die vreselijke dingen over Edom terwijl hij rondloopt in de straten van Israël. Terwijl het bij Jona heel anders is. Jona kan niet veilig in Israël blijven, maar Jona moet, en het is eigenlijk de enige profeet van wie we dat weten, Jona moet heel concreet naar die vijandige stad toe en daar zijn boodschap gaan brengen. Dus je ziet hier bij Jona ook nog iets van de oud-testamentische bedeling, het heil nog voor Israël. Tegelijkertijd zie je dat de Heere is de volkeren wel op het oog heeft. En dat is dat de Heere de volkeren van de aarde heel nadrukkelijk wel ziet en kent in hun zonde, maar dat hij tegelijkertijd hen ook genade wil bewijzen. Hij wil hen genadig zijn. En Jona wist dat God barmhartig was. Hij kende God, maar hij gunde het die vijand, hij gunde het die ander niet. En dan is het Christus die ons leert onze vijanden lief te hebben als onszelf. En Christus leeft ons dat zelf voor. De lijdenstijd ligt achter ons. Maar Christus geeft aan het kruis een voorbeeld van naaste liefde. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Als je aan zijn voeten zit, als je hem kent, als je leeft vanuit zijn offer, vanuit zijn liefde, zou je het dan een ander niet gunnen? De laatste vraag die ik schriftelijk heb: waarom lijkt God soms barmhartiger, genadiger dan de mensen? Je zou die vraag kunnen veranderen in een stelling. En dan zou je kunnen zeggen: God is genadiger dan de mensen. Zo is God. Hij lijkt niet alleen zo. Hij is ook werkelijk genadiger. Want God is een God die elk mens de zaligheid gunt. God is de God die gezworen heeft, ik wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Zo genadig is God. Hij sluit niemand uit. Zo genadig zijn wij geen van allen. Want wij hebben altijd onze vijanden die we het niet gunnen. En al zijn het onze persoonlijke vijanden, niet op het moment dat iemand gruwelijke dingen gedaan heeft, dan hopen we één ding: dat God zo iemand geen genade bewijst. En dat heeft te maken met onze gebroken houding, met ons leven, wat onvolmaakt is, onvolkomen is, zondig is. God gunt het iedereen, maar ik gun het een ander vaak niet. Waarom? Omdat ik zoveel moeite heb met vergeven. Omdat ik moeite heb met hoe een ander de dingen zegt en de ander de dingen doet. Omdat ik me zo vaak erger aan mensen. En een ander eigenlijk niet verdragen kan. Dus wij mensen zijn niet zo genadig. God wel. Hij lijkt het niet. Hij is het. En ik weet niet wie de vraag gesteld heeft, maar het kan best zijn dat je daarmee worstelt. Is God eigenlijk wel genadig? Wil God mij eigenlijk wel in genade aannemen? En mensen gunnen het me wel dat ik tot bekering kom, maar zou God het me ook gunnen? Nou, of die mensen het je gunnen, daar zet ik wel eens een vraagteken bij. Maar of God het je gunt, dat is voor mij geen vraag. God gunt het je. En God wil het. En is de kern van de prediking niet dit? Dat God gebogen aan je voeten ligt. 2 Korinthe 5. Dat hij je smeekt. Laat je met God verzoenen. We zongen Psalm 103 aan het begin. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. En nou is er vanavond niemand die durft te zeggen: God wil het vast niet. Hij wil het wel. Dat is mijn antwoord op de schriftelijke vragen. En ook komt er nog een stroom mondelingen. Karel. Ja.
U zei meer dan 120.000 mensen, dat zijn kinderen. Is het niet heel veel voor de stad?
Ja, ik zei dat zijn vermoedelijk de kinderen. Dus ik hield van een slag om de arm. Luther die zegt, het zijn niet alleen de kinderen geweest, het zijn al die mensen geweest. Want als het gaat over geestelijke zaken, dan wisten ze geen van allen wat links en rechts was. Dus hij zegt, God ziet, hij heeft deze mensen allemaal gezien als onwetende, onmondige, hè, als de kinderen. Dat kan. Ik geef de voorkeur aan de exegese dat het de kinderen zijn. En dan zijn het er inderdaad een heleboel. Omdat expliciet gezegd wordt, het zijn degenen die... Dus het lijkt een groep te zijn binnen een grotere groep, waarbinnen 120.000 die het verschil niet weten tussen hun linker en hun rechterhand. Daarnaast veel vee. Dus God ziet het vee op het oog. God ziet die mensen die hun verschil niet weten tussen hun linker en hun rechterhand. En God ziet de rest. Zo lees ik dat vers. Maar ik zou bijna zeggen, zoals Calvijn dat dan in zijn commentaar zegt, ik wil er ook niet over twisten. Als een ander er anders over denkt, het is mij goed. Ja, dan ben ik echt gereformeerd nu.
Was er ook al in de stad,
Gezien de grootte van de stad, hè, waarbij je dan ook nog eens moet vragen, hoe betekende dat je met 3 dagen reizen alle straten gehad had, of moest je 3 dagen lopen om heel die stad rond te gaan? In ieder geval geeft het wel iets aan dat het een grote stad geweest is. Het heeft een zekere omvang gehad. Zo tekent God het ook. Het is een behoorlijke groep mensen geweest daarbinnen, die als ze verloren gaan, ook inderdaad met een hele groep verloren gaan. Jona gunt het er niet eentje niet, een hele stad niet. En wat voor stad? Nog andere vragen? Karel? Ja, ze zitten bedenken, hé.
Jona 1, 16.
Ja. Ja.
Terwijl ze daarvoor, voordat Jona sliep, nog hun eigen goden. Dus zou Jona misschien toch iets meer hebben verteld dan is opgeschreven?
Nou, kijk. Ik zeg van harte aan op je conclusie. Dat zij hier, de heren met 5 hoofdletters, zij hebben hier de God van het verbond aanbeden. Met grote vrezen en ze slachten de heren slachtoffers en ze beloofden hun geloften. Luther zegt, ze hadden op dat schip niet zo gek veel meer voorhanden om offers te brengen. Maar ze hebben de heren beloofd, zodra we aan land zijn, dan komt er een groter offer. Heeft Jona meer gezegd? Dat vertelt dit boek niet, maar met wat Jona zegt, kunnen deze mannen al heel veel verder zijn gekomen. Hij heeft in ieder geval de naam van de heren verkondigd. De naam van de God van het verbond, die heeft hij genoemd. Ik vrees de Heere, zegt hij. En hij heeft vervolgens gezegd, dat is de God van de hemel, die de zee en 3 droge gemaakt heeft. Dus Jona openbaart hier dat de Heere, de God van het verbond, de schepper is van de hemel en de aarde. En die openbaring is voor de heidenen genoeg om hun lokale goden achter te laten en te zeggen, die God die zoveel macht heeft, die zoveel dingen doet, die God willen wij dienen. Die God willen we aanbidden. Tot die God moeten we gaan. Hij heeft meer macht dan onze God. En dus je ziet daar iets in van bekering. Ze laten hun eigen goden achter zich en ze gaan de Heere dienen. Of Jona meer gezegd heeft, betwijfel ik eigenlijk. Het kan. Maar je ziet soms dat de Heere met een enkel woord, hoe onvolkomen ook mensen in het hart kan grijpen en tot verandering kan brengen. Zo'n hele kleine openbaring van wie de Heere is, waarbij de Heere door die storm die woorden kracht bijzet, onderstreept als het ware. Zo'n openbaring kan heel veel impact hebben gehad. De geest van God is machtig. Ja? Ja. 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 Heeft er iemand een herziene statenvertaling bij zich? Ja. Die heeft namelijk dit vers op een hele mooie manier vertaald. En ik geloof dat dat recht doet aan wat het Hebreeuws daar laat zien. Maar ik ben de vertaling uit mijn hoofd, durf ik het niet zo te citeren. Dus als iemand een herziene statenvertaling bij zich heeft, zou die het vers kunnen voorlezen? Vers 8 van hoofdstuk 2. Ja. Wat Jona eigenlijk zegt, hè, die de nietige afgoden vereren. En vermoedelijk verwijst hij terug naar die scheepsbemanning. Hij zegt, die scheepsbemanning, die vereren de nietige afgoden. En die zijn hem, die hen goedertieren is, hè, die hen gespaard heeft in die enorme storm. Die zijn ze al lang weer vergeten. En dat is eigenlijk ook de manier waarop Luther het vers uitlegt.
Ik zou kunnen denken van
Ja. Ja, dan zou het vooruit wijzen. Ja. Ik laat het liever terugverwijzen en dan volg ik Luther ook in zijn verklaring dan dat ik het vooruit laat wijzen naar Nineveh. Maar vanuit het Hebreeuws is het een lastig vers om te vertalen. Zijn er nog andere vragen? U hoeft ze ook niet te bedenken om wat te vragen. Anders zingen we nog een psalm. Cor! Ja. Wat je bij Jona ziet, en ik denk dat wij onszelf daar wel in herkennen, is dat Jona soms hele mooie dingen zegt, maar op juist die hele concrete momenten in zijn leven vergeten is wat hij gezegd heeft. En wij kunnen belijden dat de Heere in alle dingen zorgt. Wat is uw enige troost? Beide in leven en in sterven. Wij kunnen dat uitspreken, wij kunnen het antwoord geven. Maar op het moment dat alle dingen ons ontvallen zijn, zijn we ons houvast kwijt. Dat heeft enerzijds misschien te maken met het feit dat wat wij beleden hebben niet altijd ook tot in het diepst van ons hart beleefd is. Anderzijds kan het ook te maken hebben met de dingen die over ons heen komen. Die maken dat de zaak wankelt, dat de zaak schudt. En het godsbeeld van Jona, aan de ene kant zegt hij, ik weet dat u barmhartig bent, ik weet dat u genadig bent, ik weet dat u zo bent. Maar het blijft ook allemaal wel zitten bij hele grote woorden soms, die hij dan in zijn eigen leven ook wel kent. Want die genade van God, die kan hij zeker in hoofdstuk 4 niet ontkennen. God heeft hem gered, God is geduldig met hem geweest. Maar als het dan gaat over die heidense volkeren, dan kan hij dat allemaal niet klein krijgen. Dat God ook hen genade wil bewijzen. En waar dat hem in zit, ik vind dat heel lastig om te duiden. Bij de voorbereiding dacht ik, kijk, Jona is niet alleen als het gaat over zijn geestelijke houding ten opzichte van de Heere een grillig iemand. Zou Jona ook psychologisch, psychisch niet, ontzettend complex in elkaar zitten? En lopen die dingen misschien ook niet eens wat door elkaar heen? Ik durf daar geen antwoord op te geven eigenlijk. Wordt er niet veel helderder op, of wel, Cor? Kijk, helderder dan wat Jona zegt, kan ik het niet maken. Maar wat je ziet is dat bij de woorden die hij spreekt en de dingen zoals hij ze beleeft, dat daar echt wel verschil zit af en toe. Want in dat gebed gelooft hij tot in het diepst van zijn ziel dat God de God is van de hemel en de aarde. En hij vraagt, zal ik die tempel van u ooit nog meer aanschouwen? Ja, dan is er ook het geloof, het vertrouwen. Wie hem aanroept in de nood vindt zijn gunst oneindig groot. Dat is ook wat hij in Nineveh ziet. Als Nineveh zich gaat bekeren, weet Jona het antwoord al. Daar hoeft hij geen 40 dagen op te wachten. Jona weet dat God een genade God is. En daar gaat het dan mis. Dan gunt hij het die ander weer niet. Terwijl je dan denkt, ja, maar als je nou zelf daaruit leeft, Jona, waarom gun je het dan die ander niet? Ik snap het niet. En soms ook weer wel. Ja? Denk er nog even over na. Er was nog een vraag. Ja, ik begrijp uw aarzeling. Ik zei net in de pauze tegen iemand, dominee Westerink sluit het boek Jona heel positief af. Hij zegt, Jona zwijgt, Jona laat God het laatste woord. En hij buigt voor Gods genade. Terwijl een man als dominee Overduin geen oordeel wil geven. En zegt, als ik dit boek zo lees, als ik Jona's reacties zo zie, dan weet ik het eigenlijk niet. Dan laat ik het maar liever in de handen van de Heere liggen. Ik ben geneigd om Westerink te volgen en te zeggen, kijk, de Bijbel getuigt wel van Jona dat het een knecht van God is. Een uitdrukking die hem schaart in de rij van Mozes en van Job. Jona zegt ook wel heel sterk, hè? Ik wist dat u een genadig en een barmhartig God was. Dat is een weten, niet gewoon met je verstand, maar ook echt wel vanuit je ervaring, vanuit je beleving. Ik wist dat, dat heb ik zo ondervonden. Zo heb ik u leren kennen. En tegelijkertijd, het slot roept weer heel veel vragen op. En misschien zijn die vragen juist ook wel de bedoeling van dit boek. Dat open einde reikt ons de spiegel aan om te kijken naar onszelf. Hoe ligt dat nu voor ons? En ik denk dat we ons dan herkennen in die houding van Jona, dat verwende. Als de dingen van de Heer, als de weg van de Heer voorspoedig is, dan gaan we mee. Maar als er iets tegen zit, dan voelen we ook die opstand, dat we het er niet mee eens zijn. En zijn wij kerkmensen ook niet zo, als er nou iemand uit de Goot hier in Amsterdam tot bekering komt, en wij zitten ons leven lang in de kerk en we komen niet tot bekering, dat we eigenlijk niet een beetje boos zijn? Waarom hij wel en ik niet? Dat kunnen we ook niet altijd verkroppen. Dus ik denk ook dat we er het veiligst aan doen, hè? We kunnen positief die kleine glimpjes van geloof en van liefde tot God wel zien. En zeggen, ja, Jona is misschien wel veel meer dan dat hij lijkt. Maar de Bijbel zwijgt verder. En dan is het best wel gevaarlijk om het te gaan inkleuren. Ik hoop voor Jona dat het waar was. Maar de Heere weet het zeker. Ja? Nog een laatste vraag. Die is er niet. Moet je de microfoon nog hebben zeker?
Ja, heel even. Goed, bedankt. Het was leerzaam. En het is ook tijd ook, dus het is goed om af te ronden. We kunnen denk ik als kerkmensen ook wel van leren, hè, van die schippers op dat schip, die bekeren zich na een hele korte preek, amper een preek van Jona en de Ninevieten, ook van de kortste preek. En wat doen wij kerkmensen met alle preken die we horen? Goed, ik wil u vragen om psalm te geven met ons te eindigen.
Ik wil zingen op Psalm 86, vers 3 en vers 6. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. En vers 6, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen, neig mijn hart. En voeg het saam tot de vrezen van uw naam. Psalm 86, vers 3 en vers 6. We zullen samen danken en bidden. Heren, wat zouden we er nog aan toevoegen aan die woorden die we zojuist hebben gezongen? Leer ons naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart. Voeg het samen, Heren, tot de vrees van uw naam. Dat zo, Heren, door ons uw lof mag worden verkondigd. Dat zo door ons de genade en barmhartigheid van u zal worden geloofd en zal worden beleden. Want Heren, wat herkennen we ons in een man als Jona. En Heren, u roept ons toe. Laat zulke dwang voor u niet nodig wezen. Geef dat we ons gewonnen geven, Heren. En dat we gehoorzaam aan uw woord, aan uw wil, onze weg door het leven gaan. Ga mee, Heren, naar huis. Bewaar ons. Help ons bij het werk wat we mogen doen. In studie. In de dingen die ons bezighouden. Ook als er geen werk is. Als de crisis ons raakt, wees ons genadig. Zie zo op ons neer. Gedenk deze gemeente, Heren. Zegen haar rijk. Dat ze een heerlijke geur van u verspreiden mag. Sterk de broeders van de kerkraad. Sterk onze broeder, die in de dienst van het woord aan deze gemeente verbonden is. Geef hem wijsheid en kracht. Gedenk hem zo samen met zijn vrouw en de kinderen. Om Jezus wil. Amen. Hartelijk dank. En ik wens u allen wel thuis.